Nou, we gaan weer verder. We zijn bezig met het eerste gedeelte, met de Messiaanse psalmen. We zijn weer vorig jaar mee begonnen en een tijdje stopgezet en nu zijn we weer verder gegaan. Vorige week zijn we met psalm 69 begonnen en daar gaan we ook vandaag weer mee verder. Want wij geloven natuurlijk wel dat Paulus onze apostel is en dat we zijn brieven als leidraad voor ons hebben voor ons leven in het lichaam van Christus, in deze bedeling der genade. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet de rest van de Bijbel lezen. Hè? Psalm 69 is een geweldige psalm, ook voor ons om uit te leren. En die een blik geeft in het lijden van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Hè? De psalm is een beetje 1000 jaar voor Christus geschreven. En toch was het 1000 jaar voor Christus reeds is dit opgeschreven. En de psalmen, hè? Ik zal het nog een keer zeggen, die zijn geschreven veelal door David, hè, dat hij zelf dingen heeft ervaren, maar hij heeft ook geprofeteerd, hè, over de toekomst. Dus soms heeft het een betekenis op David zelf, maar ook heeft altijd ook een profetische betekenis voor in de toekomst. Nou, dat laat deze psalm heel duidelijk zien. Ja, dat je ziet dat het gaat over wat Christus aan het kruis heeft geleden. Hè. En ook de gelovigen, Israël straks, als wij natuurlijk zijn opgenomen bij de Heer, dat God op deze aarde verder gaat en dat de antichrist op deze wereld zal gaan regeren en de Israël zal gaan vervolgen, hè, dat je dan die zuivering krijgt. En daar spreekt deze psalm ook in. Het is voor hun een herkenning, ja, identificatie ook van wat zij mee zullen maken. En dan zullen ze daar ook hun troost en hoop uit putten. En dus je moet de psalm altijd wel goed lezen, ja. Het is niet altijd zo dat het op Christus betrekking heeft, maar in elk psalm sowieso wel. Maar psalm 69 gaan we nu zien. Dat hebben we vorige keer al helemaal gelezen, dus ik ga nu gewoon weer vers voor vers verder. En dan zien wij, en daar zijn we gekomen. Ik lees toch vanaf vers 1 eventjes. Vers 2, verlos mij ook God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepten der wateren. En de vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid van mijn roepen. Mijn keel is ontstoken. Mijn ogen zijn bezweken. Daar ik ben, hopende op mijn God. Nou oké, dat heeft David opgeschreven. Die kan ook in moeilijkheden hebben gezeten. Dat weten we ook als we de Bijbel lezen. Ja, dat hij ook in angst heeft gezeten. Zelfs een keer zo dat hij zich helemaal als een krankzinnige ging gedragen. En dat die koning toen zei van laat hem alsjeblieft gaan. Liever kwijt dan rijk. Ja. David, maar je ziet hier dingen, diepte der water en de vloed overstroomt mij. Ja, dat is iets, daar weten wij van, dat hebben we gezien. Dat heeft te maken dat Christus ervaart hier. Dat hij daar hing aan het kruis, ja, in de Godverlatenheid. Op dat moment tot zonde gemaakt. En het is een unieke situatie van Christus. Ja, want als mens sterft, toen en nu, een ongelovige, zijn geest en ziel verlaten het lichaam en hij gaat zo, in één klap, is hij naar de hel. En wij als gelovigen, wij zijn bij Christus, ja. Maar dat gebeurt pas bij een ongelovige als zijn ziel en zijn lichaam, als zijn ziel en zijn geest zijn lichaam verlaten hebben. En dan pas gaat hij naar de hel toe. Christus hangt aan het kruis, hij is daar tot een schuldoffer gesteld, een offer voor de zonden, ja. En we weten, hij vaart in zijn ziel dat wat een ongelovige zal meemaken in de poelensuurs. Ja, daar is hij in feite geweest, zeg maar. Dat ervaart hij, terwijl hij daar nog aan het kruis hing. Maar toen het eenmaal achter de rug was, toen kon hij ook zeggen, na die 3 uur, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ja, toen was het de gemeenschap weer hersteld. En toen vliep pas de ziel zijn lichaam. En toen ging hij naar het paradijs toe. Het is gewoon heel bijzonder als je dat leest. En dan zie je in vers 4, ik ben vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken. En dan, daar ik ben, hopende op mijn God. Hij hoopt op zijn God. Hij hangt daar in die verlatenheid, dat hij daar tot zonde gemaakt is. Maar hij houdt vast aan de belofte van God, dat hij hem ook eenmaal zal doen opstaan. Dat is ook onze hoop, dat hebben we vorige keer ook gezien. Wij hebben ook onze hoop in de moeilijke omstandigheden. En dat is natuurlijk ook onze God, mijn God. En dan in vers 5, hè, dan gaan we daar weer mee verder. Dus Christus ervaart nu de toorn van God. Vanwege de zonde. En ja, logisch, vers 5, die mij zonder oorzaak haatte, staat er. Er was geen enkele oorzaak dat Christus gehaat zou worden, toch? Je ziet het 3 keer in dit vers staan. Die zijn meer dan de haren mijns hoofds. Dat zijn er nogal wat. Ja, nou ja, ofwel. Het ligt eraan. Bij mij is het wat minder geworden. Maar ja, maar die mij... Jaap zit nog goed in het haar, ja. Dus hoeveel haren heb je niet, ja. Dus, en we weten... Daarom hing hij ook aan het kruis. Hij werd gehaat. En dan die mij zoeken. Het staat ook elke keer die mij. Die mij zoeken te vernielen. Zie je het? Er zijn er dus die hem zonder oorzaak haat. Er is geen enkele oorzaak. Ja. En ze zoeken hem te vernielen. En die mij om valse oorzaken vijand zijn. Zijn machtig geworden. Valse oorzaken vijanden. Er was ook geen enkele oorzaak dat Christus een vijand zou kunnen zijn van iemand. Waarom? Hij heeft niks gedaan. Hij heeft nooit gezondigd. Hij heeft niemand kwaad berokkend. Wat voor oorzaak zou er kunnen zijn dat hij jouw vijand zou zijn? En die zijn er gewoon niet, ja? En kijk met mij mee even in Johannes 15. En dat is geprofeteerd toen hij aan het kruis was. Toen hing hij daar. En dat was natuurlijk nadat hij op aarde geleefd had. En dan zie je tijdens zijn leven. Als je kijkt in Johannes 15, heeft hij dat ook gezegd. En dat slaat ook op ons. Of tenminste, dat ervaren wij ook. En ieder die Christus wil volgen. In 15 vers 18. Kijk, indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Dus misschien denk je wel eens, ja, mensen doen vanwege het feit dat ik geloof, doen ze lelijk. En doen ze dit en doen ze dat, of misschien haten ze wel. Maar Christus zegt, kijk, weet dat zij mij eer dan u, Christus heeft veel meer vijanden dan dat jij hebt. Ja, zo is het. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Dat is het punt juist, ja. Maar wij zijn namelijk niet van de wereld. Hey, hier spreekt hij natuurlijk tegen de apostelen. Maar ja, wij zijn ook niet meer van deze wereld, ja. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Dat is de oorzaak dat mensen in deze wereld de gelovigen haten. Gedenk het woord dat ik u gezegd heb, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uur bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om mijn naams wil, omdat ze hem niet kennen die mij gezonden heeft. Dus dat is, hij spreekt tegen de apostelen, hij spreekt tegen Israël, ja, maar het principe geldt voor ons exact hetzelfde. Ja? Want ze zullen doen om mijn naams wil, omdat zij hem niet kennen, God de Vader die mij gezonden heeft. En dat klopt, ja. Dus dat moet je ook altijd in je achterhoofd houden. Paulus zegt ook, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Ja? Zij kennen God niet. Ze weten wel dat hij bestaat. Maar ze kennen God niet zoals wij hem kennen, als hun vader. En als je dat niet hebt, dan ben je natuurlijk een vijand van God. En ben je ook een vijand van jou. Van ongelovigen. En dat is de reden waarom ze dat doen. Al deze dingen om mijn naam wil. Inderdaad, om Christus. Ik had gisteren ook een gesprek met iemand bij mij in de showroom. En toen ging het daar ook over en hij vloekte, maar op een gegeven moment zei ik, nou ja, waarom vloek je toch elke keer? Waarom zeg je nou elke keer, God, verdoem mij. Verdoem mij. Hij zegt, ja, dat doet hij zeker toch al. Ik zeg, ja, dat klopt. Maar ja, toen ging ik natuurlijk verder, hè. De waarheid en liefde betrachtende. Dus ging ik het ook helemaal naar uitleggen, ja. Maar dan zie je dan, als je over God praat, dan ging het nog. Maar als het over Christus gaat, dan komt het probleem. En dat is wat hier ook staat. Om mijn naam wil. Dat is de hoeksteen, dat is de, ik zeg het niet goed, dat is de steen des aanstoots, de rots der ergernis. Indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Die mij haat, die haat ook mijn vader. Zie je het? Dus dat is altijd een hele goede toetssteen. Over God zie je dat men kan spreken, dan praat men, God dit, God dat allemaal. Maar als het over Christus gaat, dan zie je of ze werkelijk van God houden. Als Christus inderdaad verworpen of gehaat wordt, dan kunnen ze nog zoveel dingen over God de Vader zeggen. Maar dan houden ze ook niet van hem. Nou, en dat is dus zonder oorzaak dat Christus daar hing en dat hij vijanden heeft. En kijk, en dat is dus nog steeds zo. Want ga met mij even naar 1 Timotheus. Want ik wil ook de toepassing maken. Ook op onszelf natuurlijk. En 1 Timotheus 4 vers 10. Daar zegt Paulus. Nou in vers 9. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Ja, dat moet je gewoon aannemen. Dit is een getrouw woord. Want hiertoe arbeiden wij ook. Kijk. En worden gesmaad. Omdat wij, waarom? Omdat wij hebben gehoopt hebben op de levende God. Die een behouder is, alle mensen, maar allermeest der gelovigen. Dus ja, je ziet dat wat Christus aan het kruis zo zegt. En gaan we met mij terug weer naar de psalm. Dan zeg je ja. Waarom? Wij worden ook gesmaad. Elke gelovige in de wereld. Kijk in de wereld. Ik was gisteren op een verjaardag van mijn oudste zoon. En op het toilet hangt dan zo'n mooi kaartje van Open Doors. En dan zie je dus waar de christenen vervolgd worden. En dan zie je dat het allemaal rood gekleurd is. Gewoon schrikbarend. Ja? En als je dan vraagt waarom worden ze vervolgd. Er is helemaal geen enkele reden toe. Niet, die is er gewoon niet. Ja? Een christen is op zich is geen bedreiging voor de overheid. Want de Bijbel zegt juist, de christenen, de gelovigen moeten de overheid gehoorzamen. Ja? Je ziet, het is zonder oorzaak. En daarom worden ze gesmaad. Waarom? Omdat jij het goede verkondigt. Omdat je de liefde van God verkondigt. En de genade van God. En dat je eeuwig leven kan krijgen. Daarom worden ze gesmaad. En wordt ook jij gesmaad als jij daarvoor gaat staan. Nou, een christen in Psalm 69. Ja, dat is natuurlijk degene waar het om gaat. Dus als hij er hangt en hij is gesmaad. En die zonder oorzaak gehaat wordt. Ja, en hem zoeken te vernielen. En op valse oorzaken vijanden zijn. Zegt Christus, ja, dat is voor alle tijden zo. Dat is nog steeds zo. Ook nu bij ons. Maar Paulus zegt, lijd verdrukkingen, maar dan met het evangelie naar de kracht Gods. En dat is iets wat wij natuurlijk hebben, de kracht van God. Maar dan staat er iets bijzonders in vers 5. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. Wat zou daar nou mee bedoeld worden, ja? Als je bijvoorbeeld denkt aan David of de kleine kudde. Maar Christus aan het kruis, ja? Hij zegt, ik heb iets niet geroofd, maar ik moet het wel wedergeven, ja? Ik moet iets, ja, herstellen, teruggeven, wat ik niet heb weggenomen. En dan, waarom hangt Christus daar, ja? Zonder enige oorzaak. Maar hier spreken we, nou moeten we goed opletten, ja? Dat we spreken hier over Christus die daar hing, ja, en de psalm is natuurlijk geschreven voor het volk Israël. En het koninkrijk, het heeft te maken met het koninkrijk, met profetie. Wij weten door Paulus dat Christus ook voor onze zonden aan het kruis gestorven is. Maar wat heeft Christus nou dan niet geroofd en wat hij dan toch zou moeten teruggeven? Ja? Nou, wat is er nou, waarom hangt Christus daar eigenlijk? Ja? Wat heeft, als je nou denkt aan het begin van de schepping. Had je Adam en Eva en de wereld. En hij moest heerschappij hebben. Ja? Kroon op de schepping. En wie heeft het uiteindelijk gekregen? Dus de mens is de heerschappij kwijtgeraakt. Wie heeft nu de heerschappij over deze wereld? Ja? Dat is Satan. Ja? Het is in zijn handen. En daarom hangt Christus daar ook aan het kruis. Ja? En wat is de mens nog meer kwijtgeraakt? Dat is de gemeenschap met God. Adam is de Hof van Eden uitgezet. Ja? Nou, wat gebeurt er door het kruis? Dan gaat Christus allemaal weer herstellen. Teruggeven waar het hoort te zijn. De mens, die krijgt weer gemeenschap met God. Hij wordt hier op aarde ook weer Satan. Gaan we mee naar Hebreeën. Om het even te verduidelijken, ja. Hebreeën 2 vers 9. Hebreeën 2 vers 9. En de Hebreeënbrief. Ja, is geschreven aan de Hebreërs. Het begint ook niet met Paulus, maar met God. Die hem geschreven heeft, ja, natuurlijk via de pen van een mens. Wij geloven niet dat Paulus dat geweest is. Maar in ieder geval, in Hebreeën, 2 vers. Nou, laten we kijken. Vers 7 gaat over de mens, ja. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Ja, dat was in het begin was dat zo. Dat was de bedoeling. Maar we weten, door de zondeval is dat niet meer zo. Alle dingen heeft gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem, alle dingen, en hier gaat hij over naar Christus, alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zijn. Kijk, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wij weten, aan het kruis is alles wel gebeurd, hè? We weten alles, Christus heeft toch gewonnen aan het kruis, ja. Maar kunnen wij nu al dingen zien daarvan, hier op aarde, dat hij... Nee, dat koninkrijk Gods op aarde is nog niet gekomen. Ik zie in Jeruzalem Christus nu op de troon zitten. Ik zie ook nog niet dat Satan in de poel des vuurs is geworpen. Want dat is hij ook nog niet. Maar het kruis is wel de overwinning. Ja? En doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar kijk, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die een weinig minder dan de engelen geworden was... vanwege het lijden des doods, kijk, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou, zie je het? Dus hij is vanwege het lijden, hij moest lijden van de dood, aan het kruis, waarom? Door de genade Gods voor allen de dood smaken zou, voor iedereen. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn, en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen... tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunne zaligheid door lijden zou heiligen. Dus God, ja, dat hij Christus door lijden zou heiligen aan het kruis. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Om welke hij oorzaak, hij, Christus, zich niet schaamt hen broeders te noemen. Zeggende, ik zal uw naam... mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lofzingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen, en wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vlezes en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden. Zie je, Christus is ook mens geworden. Ja? Kinderen, ja, wie zijn dat? De kinderen des vlees en bloed, dat zijn de mensen vanaf Adam. Ja? Zo is Christus ook daaraan deelachtig geworden. Waarom? Opdat hij door de dood te niet doen, zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. De geweld, dat is de macht over de dood. Ja? Zijn macht, iedereen die sterft vanaf Adam, bij geboorte, gaat gewoon naar de dood. Je gaat dood. Dan ben je in de macht van Satan. Hij heeft het geweld, hij heeft de macht over de dood. De dood heerst. Iedereen die geboren wordt en sterft, gaat naar hem toe. Dat is zijn macht. Maar weten, door het kruis is daar natuurlijk een verandering in gekomen. Kijk, en dus, en verlossen zou al degenen die met vrees des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Dus ja, met andere woorden... Als wij weer teruggaan naar Psalm 69, dat gaat Christus dus herstellen, wedergeven. Bij ons staat wedergeven, dat is gewoon goed. Omdat, dat betekent niet geven, er staat wedergeven. In het Engels staat restore, dat betekent herstellen. Dat klopt als een bus. Het was goed, God zag dat het goed is, was, en het is overgegaan naar Satan. En dat is de strijd, conflict die gekomen is. En God, Christus gaat dat door het kruis, gaat hij dat weer wedergeven. Wat denken we dan als Paulus zegt in Efeze 1 vers 10? Door Paulus weten wij nu, dat staat hier niet, want dat lees je niet, want wat Paulus verkondigde is verborgen geweest, totdat het aan hem geopenbaard was. Maar in Efeze 1 vers 10 zegt hij, dat hij gaat alles weer wederom terug in Christus brengen. Onder de autoriteit van Christus brengen. Omdat het is niet meer onder de autoriteit van Christus. Het is niet meer van God. Het is weg. En hij gaat het weer herstellen. Weer teruggeven. Dat is wat daar staat. Maar hij heeft het niet geroofd. Maar hij zal het eenmaal gaan wedergeven. En dat is wat er gaat gebeuren. En dat is dus wat hij daar... Waarom hij daar aan het kruis hangt. En denk erom... Dit spreekt heel duidelijk over Gods autoriteit hier, vanaf Genesis 1, wat je hier op aarde ziet. Maar wij snijden het woord waar het recht, want Paulus spreekt over ook wat in de hemel is. Laat de tekst even, hou je vinger erbij. Ik wil hem toch maar even lezen, voor een goed begrip daarin. Efeze 1 vers 10. Kijk, de Jood in het Oude Testament, en ook tijdens dat Christus hier op aarde liep, die dacht ook alleen maar aards. Een Jood zei nooit, ik ga naar de hemel. Want de God des hemels, die blijft ook niet in de hemel, die gaat op aarde wonen. Dat weet een Jood, want aan hem is het koninkrijk beloofd aan Israël. Zij zullen regeren over deze wereld met God op de troon. Wij weten, Christus, die zal gaan regeren. Dus, wat zou toch raar zijn, ik ga naar de hemel, terwijl de belofte aan het volk Israël is, een koninkrijk op aarde en Christus zit in Jeruzalem op de troon. Dus als jij zegt, ja, ik ga naar de hemel toe, dat klopt niet. Want hij moet, het koninkrijk is op aarde, want daar zal hij gaan regeren. Kijk, en dat is...
Als Jood.
Als Jood, ja. Wat zei ik dan?
Nee.
Oké. Okay. Ja, als Jood. Dus hij, Christus op aarde en met Israël over deze wereld gaan regeren. En dan ook de heidenen het redding brengen, ja. Dat is de taak van het volk Israël. Dus zij hebben een uitverkoren positie. Niet omdat ze beter zijn, maar gewoon omdat ze zijn een instrument in Gods hand. Ja? Nou, en kijk in Efeze 1 vers 10. Vers 9. Ons bekendgemaakt hebben, en dat is ons, wie zijn dat? Dat is het lichaam van Christus, zijn wij. De brieven van Paulus zijn geschreven aan het lichaam van Christus. Niet aan Israël, zoals Petrus schrijft. Die schrijft echt aan de Joden. Maar hij schrijft aan het lichaam van Christus, waarin die uitverkoren positie, dat Israël bijvoorbeeld boven de heidenen staat, die bestaat nu niet. En aan hun schrijft hij, en God heeft aan Paulus, en Paulus zegt daarom ook, omdat wij zijn brief lezen, ons bekendgemaakt hebben. In deze bedenkte genade. De verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Het is duidelijk, je kan er niet omheen. Hij heeft het in zichzelf voorgenomen en het was een verborgenheid. Dat plan, zijn wil, was verborgen en het heeft God behaagd om het nu aan ons bekend te maken. Nou, we lezen het hier in Efeze. Kijk, en wat is dat dan, die verborgenheid van zijn wil? Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Ja? Dan gaan we terug naar Psalm 69. Dus wat in de hemel is, dat aspect, dat lees je in Genesis niet. Dat lees je ook in Koningen niet, dat lees je in de Psalm niet. In het hele Oude Testament niet, zelfs Christus sprak er niet over. Dat in de hemelen, daar is de val namelijk begonnen al. Ja? Daar zijn ook overheden en machten. De hemel, de schepping bestaat niet alleen uit wat wij hier zien, deze aardbol. Nee, ook de onzichtbare wereld, wat wij ook weinig kunnen zien hieromheen. Satan zit in dat donkere gedeelte hier tussen hemel en aarde, is hij Heer en Meester. Dus de aarde is in de hele invloedssfeer, plus het hele universum. En daarboven, dat weten we, daarboven, denk aan die tabernakel, achter het gordijn, daarboven staat de troon van God. Daar woont hij, daar is het licht. Daaronder is geestelijke duisternis. Wat zich openbaart in fysieke duisternis, als wij in de ruimte kijken. Want het is afgesloten van de heerlijkheid, van de glorie, van het licht van God. Dus daarom is het daar donker. Maar dat blijft niet zo. Eenmaal gaan wij daarheen, gaan wij daar regeren. En dan is die geestelijke duisternis weg, is licht. En dat is dat hele universum, inclusief de aarde, bestuurd vanuit de aarde. Koninkrijk op aarde, maar ook in de hemel. En dat is onze bestemming. En dat is de verborgenheid van zijn wil. Dus in de psalm lezen wij, als we naar psalm 69 gaan, ik moet er als dan wedergeven, kijk, in de psalmen en in de evangelie, en zoals Christus sprak, en weet je niet beter, dan spreekt je over wat op aarde is. En Paulus openbaart nu, nee, hij geeft ook terug, hij gaat ook herstellen dat in de hemel is. Want dat is ook gevallen. En daar is ook Satan Heer zijn meester. Dus het kruis heeft een tweeledig doel, zou ik kunnen zeggen. Ja? een tweeledige uitwerking. Namelijk complete vernietiging van Satan. Niet alleen hier op aarde, maar ook in de hemel. En het instrument voor in de hemel, dat zijn wij. Dus dat is wat hier staat. En dat is het doel wat, waar het kruis, waarom hij aan het kruis hangt. Nou. Dus hij gaat dat weer terugbrengen. De heerschappij van de mens op aarde. En de gemeenschap met God. En wij weten door Paulus. Dat de heerschappij van in de hemelen. Door ons, door zijn werk. Weer teruggebracht wordt in Christus. Nou, geweldige bediening. En dan vers 6, ja. Dat is een vers dat je denkt, ja, daar moet je dus goed naar kijken. Hè? Want er staat, o God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Dan zeg je, gaat het over Christus? Mijn dwaasheid? Nou, wij zijn ook dwaas, toch? Wij zijn ook dwazen. Zegt 1 Korinthe, ja. En God heeft juist de dwazen uitverkoren. Dwaasheid vanwege de prediking van het kruis. In de ogen van de mensen is dat dwaasheid. In Gods ogen natuurlijk niet. De mensen zijn ook zich uitgevende voor wijzen. Wat zijn ze geworden? Zijn ze dwaas geworden, ja. Maar hier staat, o God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden, hè? Mijn zonden, mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Nou, als je over David spreekt, zeg je, ja, inderdaad, tuurlijk, dan kan je dat plaatsen. En over de kleine kudde, de gelovigen in de toekomst, profetisch gezien straks, in de grote verdrukking, als ze vervolgd worden, dan hebben ze een troost nodig. Dan ook, maar Christus? Oké, dan zeg je, ja, maar oké, dus je hebt een David, de kleine kudde, Christus. Ik denk vooral ook aan Christus. Hè? Jesaja 53, vers 10. Ga mee naar Jesaja 53, vers 10. Kijk, heeft Christus gezondigd? Zeggen wij natuurlijk nee. Absoluut niet. Nooit niet. Dan hadden wij geen verlosser. Maar Christus heeft natuurlijk wel. Hij hing daar aan het kruis voor wie? Voor de zonde van zijn volk. Denk, Jesaja 53. Als je nu naar Israël gaat, zeggen we gaan Jesaja 53 over. Orthodoxe Joden zullen echt niet zeggen dat het gaat over de Heer Jezus Christus hoor. Daar krijg je allerlei uitleggingen over. En zelfs met Petrus, ja. Maar later zie je op een gegeven moment dat die kameling uit Moreland. Dan zie je dat Filippus kan zeggen, dat gaat over Jezus Christus. En voor wie stierf die in Jesaja 53? Wij gelovigen, christenen, Jesaja 53 wordt ook vaak toegepast. En dat, tuurlijk, het mag, maar in eerste instantie moeten we begrijpen dat in Jesaja 53 vers 8, helemaal het laatste regeltje, om de overtredingen mijns volks, is de plaag op hem geweest. Dus Christus stierf daar, denk erom, we zitten in het Oude Testament, er was niets bekend over het lichaam van Christus. Hij stierf daar voor zijn volk, Israël. Want Jesaja, als hij zegt, mijn volk, dan spreekt hij over het volk van Jesaja, wie is dat? Dat is Israël. En daar hing hij om. En dus we moeten niet gaan vergeestelijken, dat is Israël. Israël is het volk van Jesaja. En in vers 10, doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En dat is wat Christus ervaart aan het kruis, wat wij nu lezen in Psalm 69. Hij werd daar aan het kruis verbrijzeld. In die 3 uur, dat maakt Christus mee, wat hij denkt. En hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dus zijn ziel is daar tot een schuldoffer gesteld. Ja? Dus Christus is daar, ja, een schuldoffer, dat is een offer. Voor de schuld, voor de zonde. Voor de zonde van wie? Dat staat hier, hè? Voor mijn volk. Voor het volk Israël. En als hij zegt, mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Ja? Christus is ook één gemaakt, ja, daar aan het kruis, om daar te sterven voor zijn volk. Voor het volk Israël. Ja? Kijk maar, we gaan verder naar 1 Petrus. 1 vers 19. En dan komt het natuurlijk ook wel, maar wij dan, ja? Nou, dat komt. Maar eerst even 1 Petrus 1 vers 19. 1 Petrus 1 vers 19. En Petrus, die begrijpt dat, ja? Nu, door de Heilige Geest. Weet je nog, Petrus, die, dat was iemand die, die was impulsief. En hij zei gewoon, En hij deed het en hij dacht het en hij flapte het allemaal uit. Zulke mensen weet je precies wat je aan ze hebt. Ja? Je hebt ook mensen die zijn heel voorzichtig, hè? Maar dan weet je nooit altijd wat je aan ze hebt. Maar Petrus, hij zegt, gij zijt de Christus. Ja? De Zoon van de levende God, de Messias. En even later, in hetzelfde moment zegt Christus, ja, maar ik word zo meteen overgeleverd in de handen der zondaren en dan word ik gekruisigd. En dan wil hij hem tegenhouden. Nou, wij zouden nu zeggen met de kennis die wij hebben, Christus, ik ga hem niet tegenhouden. Ja? Ik ga met u mee. Ja? Want als u niet naar het kruis voor mij stemt, dan heb ik geen verlossen. Maar Petrus probeert hem tegen te houden, snap je? Dan zie je dus echt dat Petrus het toen ook niet helemaal, nog niet begreep. Als ga je hem toen niet tegenhouden? Terwijl daarvoor zegt hij, u bent de Messias van het volk Israël. Maar nu, Petrus heeft de Heilige Geest ontvangen, Christus is opgestaan uit de dood, hij is 40 dagen heeft Christus de apostelen geleerd, en hij is in de hemelen nu, en Petrus schrijft zijn brief, wat zegt hij nu? Maar, vers 18 van de context, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de Vader overgeleverd is. Traditie, ja? Overleveringen van de vaderen. Nee, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Wat zegt Petrus hier? Wie spreekt hij over? Wie zijn hier verlost? Denk aan Jesaja 53. Dit sluit er naadloos op aan. Christus stierf daarvoor zijn volk. Zijn ziel is tot een schuldoffer gesteld voor de zonde van het volk Israël. Die moesten verlost worden. En dan zie je ook, door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Ja, dat moest ook en daardoor kon de schuld op hem gelegd worden. Onbestraffelijk en onbevlekt lam. Je ziet de vervulling van Pascha. Hè? Daar spreekt hij over een lam. Dus ja, je ziet hier, mijn schulden, het zijn de schulden natuurlijk van het volk Israël. Kijk ook met mij mee naar 3 vers 21, Petrus. Ik zit er even verkeerd, hè? 3 vers 21. Nee, ik zit niet goed. We gaan door naar 1 Johannes. 1 Johannes 1 vers 7. 1 Johannes 1 vers 7. Bekende tekst. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Ik weet dat die tekst ook vaak voor het lichaam van Christus gebruikt wordt. Maar hier gaat het heel duidelijk over, Johannes spreekt over het licht en over de duisternis. Maar het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Dat is waarom Christus daar hing. Dat bloed moest vloeien om zijn volk te verlossen. Want Johannes spreekt ook over de kleine kudde. Ja? Dat noemen wij de besnijdenisbrieven. Nou, dan denk je, ja, maar Jan, hoe kan dat nou? En wij dan, ja? Dan gaan we mee naar 2 Korinthe 5 vers 21. Ja. Natuurlijk, Christus is ook voor ons aan het kruis gestorven. Ja. Absoluut. Christus is voor iedereen aan het kruis gegaan. Voor iedereen is hij daar gestorven. En Paulus, die spreekt hier nu ook over de tijd waarin wij nu leven, de bedeling der genade. Vanaf het moment dat hij geroepen is, moest hij dan nog iets nieuws verkondigen? Bouwt hij niet gewoon voort op het feit wat Petrus gezegd heeft? Nou, zo in de Galatenbrief. Als wij daar verder gaan, dan gaan we dit behandelen. Dan zien wij dat Paulus Petrus in het openbaar bestraft. Ja? En Paulus gaat Petrus dingen leren. Of aan hem helpen herinneren. Die hij eigenlijk al van hem gehoord heeft. Maar door angst zich teruggetrokken heeft, ja. Maar hier kijk, 2 Korinthe 5, wat zegt Paulus in vers, nou laten we kijken, in vers 18, en al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Waar was dat? Hij was, het staat niet is, was. Dus Paulus kijkt terug naar het kruis. Toen is het gebeurd. Hij was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. De wereld, wat is de wereld? Is dat deze aardbol? Hij spreekt hier over de wereld. Hij spreekt hier, hij is gestorven voor alle mensen. Niet alleen meer voor zijn volk Israël, maar voor de wereld, ja. He, al zo lief heeft God de wereld gehad. Want hij is enige geboren, dan spreekt hij over de wereld, spreekt hij natuurlijk over de mensen. Dus ook hier de wereld, ja. Zie je heel duidelijk staan. De wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden, hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, kijk, Peter spreekt over een onbestraffelijk lam. Waarom spreekt Paulus nou nooit over een lam? Ja, Paulus spreekt nooit over een lam. Want Paulus is de apostel van de heidenen. En Israël heeft die hele geschiedenis met de tabernakel. Die hebben dat allemaal gezien, die offers. En over dat lam, dat heeft natuurlijk allemaal zijn vervulling in de Heer Jezus Christus. Die voor zijn volk Israël ging leiden. Want wie zat gevangen in Egypte? Dat waren niet de heidenen, dat was Israël. Voor wie was dat Pascha? Dat was voor het volk Israël. En wilde aan de heiden ook die God van Israël, de God van Israël kennen, want hij was de God van Israël en niet van de heidenen. God woonde bij het volk, het was zijn volk. En de heiden werd echt niet buitengesloten, want hij kon ook de God leren kennen, maar dan moest hij wel dat Joodse geloof aannemen. Dan ging hij naar Israël, want de tempel, waar kon je God dienen, waar moest je de offers brengen, was maar op één plek, dat was Jeruzalem, in Israël. En waar is het nu? Hoe ga je nu God dienen? Waar kunnen de mensen God nu dienen, de heidenen? Gewoon waar je zit, hier, waar je ook bent, want je bent zelf de tempel. Dat is het grote verschil. Er is geen verschil meer tussen Jood en heidenen. Een heiden heeft de Jood nu niet meer nodig. Omdat God heeft nu dat plan met Israël, staat nu stil. Het draait nu om het lichaam van Christus. En daar zegt Paulus ook, ja, kijk, hij heeft God daar tot, Christus heeft hem tot zonde gemaakt. Hij was geen zonde, maar hij heeft hem tot zonde gemaakt. De zondebok. Ja? Dat is natuurlijk ook uit de wet, de zondebok. Maar Paulus spreekt zo niet, hij zegt, hij heeft hem tot zonde gemaakt, die geen zonde gekend heeft, ja. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Nou, terug aan Psalm 69. En dus voor alle duidelijkheid, Christus is gestorven voor iedereen. Voor iedereen op dat moment. Voor alle mensen tot Adam, terug helemaal, de gelovigen, hebben door zijn bloedvergeving, hoewel ze totaal Christus niet kenden, en in de toekomst tot met nu, maar de tijd die nog komen gaat. Nou, en als we zien, vers 6, o God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen, ja, dan lees ik dat hier, de zonden van Israël zijn op hem gelegd. En wij weten nu door de openbaring van de verborgenheid, wat we hier absoluut niet kunnen lezen, maar wel door Paulus nu weten, ja, hij was, Paulus kijkt terug, in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Maar wanneer werd dat pas bekend? Toen Paulus het ging verkondigen. En dat is weer dat tweeledige doel van het kruis. Maar goed, we gaan verder. Laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten. O heren, heren der heerscharen. Laat hen door mij niet te schande worden die u zoeken, o God. Israëls, hier staat het weer, de God Israëls. De God van Israël. En wat doet Christus hier aan het kruis? Ja, we zien hier dat hij bidt voor de kleine kudde. Ja, laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten. Ja, denk aan de toekomst, ja. Heer de Heerscharen, laat hen door mij niet te schande worden. Want ja, wie die u verwachten... En dan, want om uwentwil draag ik smaadheid, versmaadheid. Schande heeft mijn aangezicht bedekt. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. En dat is een interessante tekst ook die je ziet staan. Ik ben, als ik daar hang, aan mijn broederen vreemd geworden. Wie zijn die broederen van de Heer Jezus. Dat zijn, is Israël, hè? Je kan niet zeggen, de heidenen zijn de broederen van de Heer Jezus Christus. Nee, absoluut niet. Paulus spreekt ook over de, mijn maatschap naar het vlees, mijn broeders. Paulus had broeders in het vlees, het Joodse volk, maar had ook broeders in Christus. En dat waren bijvoorbeeld Joden ook, gelovige Joden, maar ook heidenen. Dat waren broeders in Christus, dat kennen wij natuurlijk ook. Ja, ik kan niet zeggen, ik heb geen broers. Maar hier zitten twee broers, jullie zijn broeders in het vlees. Maar jullie zijn ook nog eens een keer broeders in de geest. In Christus, dat is bijzonder, ja. En dat is ook als je getrouwd bent. Je bent man en vrouw, maar je bent ook broeder en zuster in Christus. En de Heer Jezus zegt, ik ben voor mijn broeder vreemd geworden, ja. Als een vreemde, ja, inderdaad. Want waarom? Ze hebben hem aan het kruis, ze hebben hem verworpen. Israël, ja, dat is zijn Joodse volk. En onbekend aan mijn moeders kinderen. Nou, dat is een mooie tekst. In verband, als we nu deze week ook weer teruggekeken hebben, de hele week met Bonasera, ja, dat was al geweldig, dat de paus zei goedenavond. Dat schijnt heel erg uniek te zijn, maar kijk, de leugen, helaas, ik moet het zo zeggen, het is gewoon zo, maar hier staat onbekend aan mijn moeders kinderen. Als je over David spreekt, hoezo is David onbekend geworden aan de moeder van zijn kinderen? Dat is niet zo, ga maar lezen. Wat is dat onbekend? Ga mee naar Marcus 6 vers 3. Ik ben onbekend geworden aan mijn moeders kinderen. Marcus 6 vers 3. Dit is een profetie ook weer over Christus en zijn broers en zussen die niet in hem geloofden. Kijk, in Marcus 6 vers 3, dan staat daar, hij is in de synagoge in vers 2, als het Sabbat geboren was, begon hij, Christus, in de synagoge te leren. En velen die hem hoorden, ontzetten zich, zeggende, van waar komen deze dingen? En wat wijsheid is dit, die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen geschieden? Is deze niet de timmerman? De zoon van Maria en de broeder van Jacobus en van Jozef en van Judas en van Simon. En zijn zusters hier niet bij ons? Dus de Heer Jezus, hij was de eerstgeborene. Ja? Maar hij had nog vier broers en zusters. Dat betekent minimaal dat je twee zussen hebt. Nou, ik heb er vier. Maar zusters, dan heb je in ieder geval twee. Dus minimaal had vijf kinderen. Acht kinderen. Christus had vier broers, dus dat zijn vijf zonen. En als je dan ook nog twee dochters, misschien heb je wel drie of vier dochters gehad. Maar dan zit je aan, zeg ik het goed? Ja, dan zit je vijf zonen en twee, zeven kinderen dan minimaal. Toch? Dus waar komt nou die leer vandaan dat Maria eeuwig maagd is? Ik weet het niet. Maar dat klopt dus niet, hè? Dan zie je met de Bijbel ontmaskert alles. En de paus ging van de week, toen hij de eerste dag na zijn, hoe noem je dat, benoeming of zo. En ging hij, het eerste wat hij deed, hè, ging hij naar de wat? Naar de Maria-kapel. Of hoe heet zo'n ding? Om Maria te aanbidden. En ze denken dat er alles gaat veranderen. Maar er gaat niks veranderen. Er gaat helemaal niks veranderen. Dat staat gewoon vast. En hij is onbekend, want kijk wat staat daar, en zijn zusters niet bij ons, en zij werden aan hem geërgerd. En ze geloofden niet in hem. Er zijn ook in Johannes 7 zie je ook, en zij geloofden niet in hem. Maar we weten, dat is niet zo gebleven, want later met Pinksteren zien we dat ze allemaal aanwezig zijn bij die 120, wachtende tot de Heilige Geest werd uitgestort. Uiteindelijk wel. Maar op dat moment, dat hij op aanliep, zijn eigen broers en zussen, in het vlees dan, hè, geloofden niet in hem. Ze werden aan hem geërgerd. Dus Christus hing daar aan dat kruis. En dat is wat doorheen gaat. Dus hij was vreemd voor zijn volk Israël. En ook in zijn eigen familie. Dat betekent 100% alleen. Ja? Psalm 69 terug. Psalm 69. Dus hij hing daar totaal. Hij was. Waar waren de discipelen? Die waren gevlucht. Ja? Zijn volgelingen. Zijn broers en zussen geloofden niet in hem. Vreemd voor zijn eigen broeders. Wat staat daar? Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Dus hij hing daar totaal alleen. En dan ook nog eens een keer dat God de Vader, ja, ook zich terugtrok. En daar toen tot zonde gemaakt werd. Wat een situatie, wat een emotionele gebeurtenis. Ja. Wat gaat er allemaal door hem heen? Daar krijgen wij een unieke blik in als je dit leest. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. En de smaadheden, degene die u smaden, zijn op mij gevallen. Wat is dat? De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ja, ja, je kan door iets verteerd worden. Ja? Wat wil dat zeggen? Als ik bijvoorbeeld naar mijn jongste zoon kijk. Die heeft één doel. Dat is, hij wil eenmaal zijn eigen zaak hebben. Met koffie en alles. Dat is dat. En ik kan praten wat ik wil. Hè? Hij is nou weer gelukkig weer aangenomen bij een andere koffie. Maar zijn wens is en blijft. Daar is hij ook heel erg mee bezig geweest. Ja? Maar dat is zijn focus. Ja? Dat is helemaal zijn doel. Is het nu niet over twee, maar het gaat gebeuren. Ja, dat betekent vastbesloten. Je kan zelfs zo zijn dat je dat. Wij zeggen misschien wel dat ze een obsessie zijn. Ja? Wat is een obsessie? Dan ben je er helemaal door in beslag genomen. Hè? Je bent er helemaal van bezeten. En dan ga je ervoor, dan zou je het helemaal doen. Oké, dat kan negatief uitpakken natuurlijk als je helemaal geobsedeerd bent. Maar het kan ook op positief zijn, positieve manier. Dat wij zijn geobsedeerd door wat? Om de Heer te willen dienen. Wees vurig van geest, zegt Paulus. Ja? Nou kijk, en de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ja? Dat wil zeggen, Christus was vast besloten om de wil van de Vader te doen. Want denk erom, dit is iets wat hij denkt terwijl hij aan het kruis hangt. Ja? In de Godverlatenheid. Hè? Hij blijft dus, als je het over het geloof van Christus hebt, hij denkt constant de dingen van de Vader. Waarom hij daar hing, hij weet het. En kijk in Jesaja 50 vers 7, zien we daar mooi staan. Ja? Er staan meerdere dingen in het Oude Testament over de Heer Jezus. En dit gaat ook heel duidelijk over de lijdende knecht, staat er bij mij boven vers 4. En dat is absoluut een profetie over Christus. Ja? En kijk maar in vers 6 bijvoorbeeld. Ik geef mijn rug degene die mij slaan en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Ja, dan zie je verdere openbaring over wat Christus later meemaakt. Ja? Het is profetie over Christus. En Jesaja, volgens mij is dat iets van 5,5 of 600 voor Christus geweest. Dat je dit al leest. Alleen zij begrepen natuurlijk niet wat Petrus ook zegt. De profeten die schreven en die onderzochten wel over de dingen, maar begrepen het niet altijd. Nu achteraf kun je het begrijpen. Kijk, mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Nou, ze hebben hem in zijn gezicht gespogen, ja. Want de Heere, Heere, help mij. Kijk, dat is zijn troost en zijn kracht. De Heere, Heere, help mij. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen. Nou, denk wat ik net zei, ja. Je bent helemaal, je focus, dat is wat ik wil. Dat wil ik bereiken, dat ga ik doen. Daar ben ik helemaal vol van, helemaal door bezeten. Maar dat is wat Christus, hij heeft zijn aangezicht gesteld als een keisteen. Nou, dat is keihard, ja, die krijg je niet kapot. Als een keisteen. Ik ben vastbesloten om het te doen. Dat kan ik bij mijn zoon ook wel zien. Dan praat ik en dan kijkt hij zo. Weet je wel, en dan wil ik zo, maar dan kijkt hij zo, weet je wel. En dan is het gewoon, nou Jan, denk, hou je mond maar, want er is echt, er gaat niet links, rechts. Dat gaat gewoon gebeuren. En dat is met Christus ook. Hij kwam om de wil van de Vader te doen, ja. Dat staat hier ook. Ik heb mijn aangezicht gesteld als een keisteen. Want kijk, ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Dat weet hij. Ik vind ook zo mooi dat er staat, want de Heere, help mij. En daarom word ik niet te schande. Hij weet, de Heere, help mij. Er zit ook een les van ons in. De Heere, help mij. En daarom word ik niet te schande. Hij weet, kijk, hij heeft dat doel om de wil van de Vader te doen. Hij is vast besloten. En we weten, voor het kruis, de emotie, ja, natuurlijk, die heeft Christus ook. Hij was ook een mens. Hij was mens en God. Maar hij is, net als wij, mens geworden. Met ook een ziel, ook met emoties, ook met angst. Hij zweet het bloed, toch? Dat hij zegt, kan deze beker niet alsjeblieft aan mij voorbij gaan? Is er geen andere mogelijkheid? Christus weet, hij moet erheen gaan. Maar toch, dat is, maak alle dingen bekend. Zijn wij allemaal niet ergens is bang voor of wat dan ook? En dan zeg je ook dingen tegen de Heere. En dan uit je jezelf. Maar daarom heeft hij zijn aangezicht gesteld als een keizer. Want hij weet, de Heere helpt mij en daarom word ik niet te schande. En daarom kon hij ook vasthouden en heeft hij ook geen seconde gedacht of getwijfeld toen hij daar hing. Anders weten het, hè, dan hadden wij geen verlosser gehad. Getwijfeld, wat is twijfel? Ongeloof. Dat heeft Christus niet gedaan. Ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij, zegt hij. Dus Christus hangt er aan het kruis. Hij is nabij. Wie zal met mij twisten? Hij daagt Satan uit. Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komt herwaarts tot mij. Kom maar op, zegt Christus aan het kruis. Ja, want Satan, weet je die. Er was ook een strijd aan de gang. Nou, en dan zien wij dus, als we teruggaan naar Jesaja 69, en dan sluit ik bijna af. Is goed, ja. Jullie zijn wakker, goed zo. Geit Express, ga maar even controleren. Ja. Maar de ijver, vers 10, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En de smaadheden, kijk, dat is het resultaat. We lazen het net ook. Maar Christus gaf daar niet om, uiteindelijk. Hij ervaart het wel. Je zei, je luistert net. Maar toch, ik heb mijn aangezicht gesteld als een keisteen. De ijver van uw huis zei mij, ik weet dat u mij zou helpen. En dat ik daarom, ik hou van vol. Ik kan op u vertrouwen. En het gevolg is inderdaad, de smaadheden, degene die u smaden. Denk wat Christus zei, wat we net in Johannes lazen. Als ze de Vader haten, haat ze ook mij. En als ze mij haten, haat ze ook de Vader. En Christus, kijk, de smaadheden daarvoor in het Oude Testament, we hebben profetieën, maar het gaat ook allemaal over de Heer met hoofdletters, God de Vader. Ja? En de smaadheden, nu heb je Christus, de smaadheden van de Vader, ja, je ziet het, die zijn nu op hem gevallen. En ik heb geweend in het vaste mijn ziel. En het is mij geworden tot allerlei smaad. Zie je, allemaal smaad. Hè? Ik zei het vorige keer al. Het is ook een psalm van de smaad, de smaadheden. Niemand wil dat. Ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan. Ik ben hun tot een spreekkoord geworden. Die, je zou kunnen zeggen, als je hier in vers 10 tot en met 13 leest, ja, de smaadheden, degene die u smaden zijn op mij gevallen. Het is al mij tot mijn smaad geworden. Ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan, maar ik ben hun tot een spreekkoord geworden. Dat zijn die vijanden, degene die smaden, de tegenstanders. Tot een spreekwoord geworden. Je hebt spreekwoorden, hè? Of gezegdes, dat kennen wij ook. Als je zegt, nou, hij kan praten als Brugman. Brugman heeft tegen bestaan. Dat is niet zomaar een woord. Hè? Is dat reclame? Oké, nee. Maar Brugman heeft bestaan. Hij kon praten als Brugman, niet als een Brugman. Brugman was een naam bestaand iemand, die kon namelijk heel goed praten. Dus zijn naam is geworden tot een spreekwoord. Of, dat is een Keno. Keno heeft echt bestaan. Dat is een vrouw geweest. En dat was dus een Keno, dat was iemand. Nou, als we denken dat was een Keno, dan weten jullie wat voor soort vrouw dat is. Dat is afgeleid van iemand die was zo en dat is tot een spreekwoord geworden. Een gezegde geworden. Dan weet je gelijk waar het om gaat. Nou, en zo hebben ze de tegenstander, maar nu in de verkeerde zin ook met Christus, is hij ook tot een spreekwoord geworden. Kijk maar, die in de poort zitten, klappen van mij. Nou, wat dacht je dit? Nee. Klappen, wat is klappen? Achterklap. Achterklap. Die klappen, Nee, klappen. Wat wil deze klapper zeggen? Zeiden ze toch in Athene van Paulus? Deze klapper, dat is oud-Nederlands, ja. En achterklap, dat heeft met roddel, met slecht praten over iemand. Praten over iemand waar hij niet bij is, bijvoorbeeld. Weet je wel? Die in de poort zitten. Wie zijn degenen die in de poort zitten? Dat zijn de leiders. Die praten, die klappen over hem. Achterklap. Roddelen. Slecht praten. En hij is een spreekwoord geworden, ja. Ze spreken tegen hem, zeg maar. Ik ben een snarenspel, degene die sterke drank drinken. Dat zijn de dronkaards. Een snarenspel. Ken je de schilderij van Jan, hoe heet het, Jan Hals toch? Nee, Jan Steen? Frans Hals, ja. Heb je. Maar Jan Steen? Hij is vader van Jan Steen. Als je die schilderijen kijkt, dat is allemaal met bandeloosheid, toch? Met drank, vrouwen, de hele mikmak. En dan weten we allemaal wat daarvan komt, hè? En dan krijg je ook die liedjes. Je hebt ook, ik moet ook denken, bijvoorbeeld aan Malle Babbe, zo'n liedje bijvoorbeeld. Ja, dat is. En dan je krijgt iemand, dan gaan we daar liederen over maken. Met liederlijkheid te maken. Dronkenschap. En hij zegt, Christus, hij zit daar. Moet je nagaan, hè? Als jij dat op jezelf toe zou denken. Dat ze zo over jou praten. En dat jij, dat er zo over jou gesproken wordt. En dat ze jou zo tot een bespotting maken. En dat is wat Christus hier ervaart, ja, ik ben een snarenspel, ja. Dus zeg maar, een snarenspel, dat is met muziek en zang van de dronkaards. Nou, ik hoop niet dat ik, dat er zo over mij gesproken wordt, ja. Maar in Christus weet ik dat het zo is. En kan als jij natuurlijk allemaal, hallo, hallo, maar achter je rug om, dat weet je, ja. Want het gaat uiteindelijk om Christus. Nou ja, fijn. Je ziet dus uiteindelijk iedereen, groot en klein, Christus hangt aan de totale verlatenheid alleen. En dat is zijn de emotionele ervaringen die hij ervaart terwijl hij daar hangt. En de volgende keer gaan we verder met het tweede gedeelte. We hebben nu eigenlijk gekeken naar zijn lijden aan het kruis en zijn smadingen. En dan kijkt hij en dan ziet hij, dan hoort hij, en dat gaat er allemaal door hem heen. En dan krijg je nu het tweede gedeelte, dat is vers 14 tot met 22. Want dan kan je zeggen, dan hang je daar. Hoe ga je daar nou mee om? Hij was mens en hij was God, hè? Maar dat is een herkenning ook voor ons, want wij maken dat natuurlijk ook al mee. Maar hoe ga je ermee om? Nou, je moet ten eerste het woord kennen. En dan, wat doe je dan in zulke situaties? Wat deed Christus, wat staat daar? Vers 14. Maar mij aangaande. Mijn gebed is tot u, o Heer. Dan maakt hij, stort hij zijn ziel uit bij de Vader en hij maakt alles bekend. Dat is, wat kan je anders doen als je daar hangt? Wat kan je doen als je in de situatie zit, je zit in een gevangenis, je bent geketend vanwege het evangelie of je wordt gemarteld vanwege je geloof? He? Vertrouw op de Heere. En wat doe je dan? Je richt je toch dan toch tot hem. En dat is wat Christus doet. En dat zie je in de volgende teksten, vers 14 tot en met 22, maar die gaan we de volgende keer behandelen. Ja, dus hier zien we weer. Weer een blik gekregen in wat onze verlosser heeft meegemaakt aan het kruis. We weten hier voor het volk Israël, maar we weten uiteindelijk door Paulus ook voor ons het lichaam van Christus. En het geloof van Christus, daar kijk je nu eigenlijk naar. Dat niet eenmaal gezondigd heeft, maar trouw is geweest aan de Vader en gebleven. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken voor deze dag. We danken u voor deze woorden, Vader, en we danken u ook dat wij uw geest hebben, waardoor wij dit gaan begrijpen en ook achteraf nu kunnen kijken. En juist ook door de openbaring der verborgenheid, dat we goed het woord recht weten te snijden. Maar ook zoveel kostbare waarheden zien, Vader, ook over de trouw van uw Zoon in die verlatenheid. Dat hij zich toch al die tijd aan u heeft vastgehouden, Vader. En ook wist dat hij niet beschaamd zou worden, want hij wist u zal hem helpen en dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft eraan vastgehouden en vertrouwd op de belofte. En u heeft hem ook inderdaad uiteindelijk weer doen opstaan uit de dood, Vader. En daardoor hebben wij en de hele wereld hebben nu een verlosser, Vader. En daar dank u voor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen.